Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Oh, André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantelitsch podcast, hoor.
Het is dinsdag 16 april, tijd voor een gloednieuwe reguliere Pantelitsch podcast. We zijn weer een dagje eerder dan normaal, waar dat vorige week nog met de bestuursprikkelen te maken heeft. Is dat deze week anders, door onze eigen agenda's, maar wel gewoon met de vaste opstelling. Goedenavond Bart Sanders, goedenavond Kavinsky.
Goedenavond Lars.
Hoe is het, Kev?
Ja, best goed hoor, best goed. Eindelijk weer eens een keer gewonnen, ook best wel verfrissend en ja. Voornamelijk blij met de tweede helft. Hè. We verwachten geen wonderen, maar je ziet dat als je het volledig omgooit, dat het er best wel weer aardig uit kan zien en je gooit er een hoop energie in. Dus ja, daar wel blij mee. Maar goed, dat is het dan ook wel.
Ja, Bart, we zagen een dramatische eerste helft, mogen we toch wel zeggen, tegen FC Twente. Maar een verfrissende tweede helft onder 4-3-3. Keek jij er ook zo naar?
Zeker, wat Kevin zegt is juist. De eerste helft was verschrikkelijk. Ik bedoel, denk ik een van de slechtste helften. In ieder geval qua amusementswaarde. Want het was echt moeilijk om wakker te blijven. Het was heel slecht. Tweede helft echt een stukken beter. En in het vertrouwde 4-3-3. Nou, wil ik niet meteen zeggen dat de reden is dat ze zoveel beter speelden. Ik denk dat het wel meespeelt. Maar ook je zag ook de energie die de spelers erin legden. Was tweede helft stukken beter, stukken hoger. En Bergwijn die in één keer wel een sprintje maakt en dat soort dingen. Een goede teler. Dus tweede helft vond ik goed. Alles op het einde wel billen knijpen. En Twente viel me ook enigszins wel tegen. Waren wel heel groot gemaakt van tevoren.
Ja. Nou ja, FC Twente in de eerste helft vond ik ze best wel, zeker zonder bal vond ik ze nog wel oké, maar met bal leken ze vooral niet te willen. En de tweede helft inderdaad een stuk minder en alleen de blessuretijd werd het nog erg spannend. Ja. Toch had ik op voorhand niet heel veel vertrouwen toen ik naar de arena ging. Jij wel, Kev?
Nee, ik ook niet en dat gedurende de wedstrijd eigenlijk ook niet. Hè. Het was weer De 5-4-1 zoals we hem in de afgelopen weken zagen. En ik verbaas me er iedere keer weer over dat die twee nummers 10/buitenspelers, noem het maar nummers 10 dan, dat die totaal niet diep mogen gaan. Tenminste, als je het zo weinig doet, dan heb ik het idee dat het opdracht is. En anders zou je als trainer helemaal debiel moeten worden langs de lijn, naar mijn idee. En dan zou je de diepte alleen maar moeten hebben van de backs die niet al te snel waren, zoals Taylor en Rensch. En dan is dan blijft eigenlijk Brobbey over. En dat vind ik dan wel, ja, zo matig en daardoor ook totaal geen druk op de bal in de eerste helft. En ik vind ook, kijk, we zijn niet geweldig en het lag af en toe heel erg open dit seizoen. Alleen, je hebt nu echt wel heel veel wedstrijden achter elkaar, tegenstanders die een stuk kleiner zijn dan eigenlijk ook wel weer te groot gemaakt, heb ik het idee. En ja, goed, dan zie je tweede helft, het is allemaal niet geweldig, maar het lijkt wel weer een beetje op, het lijkt weer enigszins op Ajax-spel met in ieder geval druk zetten, gewoon 1-op-1 door. Ja. En ja, echt complimenten voor Taylor ook hoor, want die heeft zich helemaal kapot gewerkt. Maar ook in het positiespel. Ik zag zelfs een keertje een patroontje. Hato ging naar binnen. Ja. Taylor langs de lijnen. Daar kwam een kans van Akpom uit. Dus ik werd daar op zich bij vlagen nog best wel blij van, eerlijk gezegd. Ja.
Nou, ik verbaas me daar wel over wat jij zegt. Inderdaad, de rol van de twee nummers
tienen en de backs in dat systeem. Het lijkt alsof de spelers, maar dus ook de technische staf, eigenlijk geen idee hebben wat ze daar nou precies mee willen. En dan heb je dat blok van twee middenvelders. Die lopen ze eigenlijk de hele tijd in de weg, die paaslijnen dicht. Dus die eerste helft voelde weer zo stroperig. En achteraf kan je toch wel een klein beetje stellen dat we nu 8-9 potjes in die 5-3-2 hebben gespeeld. Of 3-5-2, of hoe je het ook wil noemen. 5-4-1. En dat het eigenlijk een beetje weggegooide tijd is geweest.
Nou ja, weggegooide tijd. Wij hebben ook allemaal geroepen, hè? Ik ook, dat we iets anders moesten, wat beter bij deze selectie paste. Maar uiteindelijk, ja, als je nou de balans op maakt. Kijk, ik denk ook, hè, het werd toen ineens werd het gebracht als, hè, we hebben er een één training op getraind. Alleen de eerste keer dat ze het gebruikten tot aan nu, zit er niet heel veel niveauverschil in. Dus ja, in dat opzicht, je bent er niet veel mee opgeschoten. Ja. Dat is helemaal waar. En dan, kijk, als je toch niet verwend wordt, je haalt de resultaten toch niet. Dan gaan we weer terug naar het oude 4-3-3. Want dat heeft nog iets van herkenning. Ook voor de spelers.
Ja. Ik vind ook dat je zoveel mogelijk moet kijken naar spelers in hun kracht zetten. Hè? En als je op een bepaald moment ook Linssel uit zijn kracht een hele tijd hebt gehaald. En hij heeft het ook niet geweldig ingevuld. Dat weet ik allemaal wel. Maar ja, bijvoorbeeld net als, ik noem hem Van der Bomen. Was slecht gisteren. En Tahirovic vult het de laatste tijd dan wel redelijk in. Hè? Alleen, ik geef het hem ook wel te doen zonder beweging voor hem. Op die 50 meter vrij en dan gaat er niemand diep. Nou, dat is wel een beetje waarvan de bomen het van moet hebben. En dan wil ik niet alles goed praten. Maar ik vind als je spelers in hun kracht zet en daar tools aan geeft, dan ziet het er vaak alweer heel anders uit. Hè? Ja, datzelfde geldt van achteruit voetballen. Ja.
Ja, maar dat is ook. Hè? John van Schip zei van tevoren, Branko is de spel maken, maar voor welk spel? Dat is een beetje het punt. He, je kunt wel, hij kan goed in de bal zijn, wat je zegt, maar je kunt hem niet kwijt. Iedereen komt in de bal, er is totaal geen diepte. Het loopt allemaal door elkaar, ze lopen elkaar voor de voeten. Daarnaast was de passing super onzuiver. Ja.
En ik weet niet of jij daar, Lars, was jij niet bij de persconferentie? Want dat zijn dan vragen die ik dan graag heb van Bergwijn. En tenminste voornamelijk Bergwijn en Gods in mindere mate, die kwamen alleen maar in de bal. Waardoor je geen diepte had. Was dat opdracht of hebben die spelers dat zelf zo ingevuld? Ja, ik ben daar benieuwd naar. Alleen er wordt nooit naar gevraagd. En ik snap wel, we spelen grotere dingen op dit moment. Dus daar ging het ook veel over.
Nou, het lastige is, ik was inderdaad dit keer niet bij de persconferentie. Dat kwam omdat ik bord op schoot moest opnemen. Dit natuurlijk een late wedstrijd was. En Wouter Boerkamp, mijn compaan, niet later wilde opnemen. Nou, dus die lieten we even lopen. Thijs was op skivakantie. Dus we waren nu niet aanwezig. Maar het is best wel lastig op het moment, want na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles vroeg ik daar wel wat over de rol van de nummer 10's. En dan krijg je één heel kort antwoord van John van Schip. Nou ja, we hebben inmiddels wel kunnen concluderen dat hij tactisch niet de allersterkste is. En dan krijg je gewoon een antwoord waarbij hij zegt er wel tevreden mee te zijn. En dan vervolgens gaat die microfoon naar de volgende. Ja, en dan krijg je net zo'n, daar haal je niks uit. Dus waarschijnlijk, ja, die journalisten vragen natuurlijk ook wat ze vragen, omdat ze weten wat voor antwoorden ze gaan krijgen. En dat je niet 2, 3, 4 vragen achter elkaar mag stellen. Ja. Moet wel zeggen, ik denk wel dat het gewoon, als je dat blijft doen, dan ga je op een gegeven moment natuurlijk ook andere antwoorden krijgen. Dus een beetje kip en het ei verhaal. Maar gisteren waren we er niet. Kenneth Taylor.
Sorry, ja, nee, jij was aan het woord. Nee, ik wilde zeggen, als je dan nog ergens een compliment over moet geven, dan is dat hij het uiteindelijk wel omgegooid had. Want na een half uur kwamen we 1-0 achter. En hij bleef gewoon doen wat hij deed, tot de rust. En ik zeg altijd, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat ging helemaal op. Ja, het enige waar we nog enigszins op konden scoren, was een countertje bij balverlies Twente. Maar,
ja, klopt.
Ja, ik ben wel blij en dat moet ik hem dan wel nageven. Hij heeft het wel omgegooid en waardoor het beter ging spelen. Alleen je zou wel, je vraagt je af, waarom begin je niet zo? Maar goed.
Nou ja, het is een beetje gek, want als je dan kijkt naar wat hij daar afloop zegt. Hij zei, we wilden volop druk zetten, meer agressie, korter erop zitten. Maar dat lukte niet helemaal. Maar in de samenstelling hoe je begint en de formatie die
kan
je begint,
niet.
Kan dat ook helemaal niet.
Nee, dat kan
niet.
Gewoon helemaal niet.
Dat correspondeert dan niet met elkaar. En dan, ik ben wel, ja, ik zou zo graag fly on the wall willen zijn hoe dat in die trainerskamer gaat al het afgelopen half jaar. Zal het dan Maduro zijn geweest van, nou ja, laten we weer eens 4-3-3 gaan spelen? Is het Valkanis die zich gaat mengen? Is het van het schip die uit wanhoop dat dan maar beslist? Want ja, heel eerlijk, gisteren die tweede helft, ik heb daar ook van genoten. En Taylor, die was daar voortrekker in en speelt echt een puikenpartij. We weten allemaal dat dat volgende week voor hetzelfde geld weer minder is. Maar ja, ik heb wel het idee dat het meer toeval is dan echt een tactische omzetting, ja, waardoor dit...
Zeker, want anders moet je dat had je dan al lang eerder terug kunnen zien of kunnen doen. En je moet het ook maar zien volgende week weer hoe het dan weer loopt. Kijk, tweede helft was prima en de kinderhand te snel gevuld. We zijn hier lang verwend en dan heb je nu een prima tweede helft tegen FC Twente. Ja, ja. Dat zijn de lichtpuntjes waar we het momenteel over hebben. Ja, meer is het niet.
Lars, jij hebt het over het druk zetten en het is even een beetje reclame voor eigen parochie. Maar in de laatste pijltjes en pionnetjes die we met Thijs maakten, daar werd ook werd Gods uitgelicht. Hè? En daarin ook het druk zetten. Waarin we met een box, hè, dus met vier man, je moet het maar even zien eigenlijk, naar voren. En dan moest uiteindelijk Gods schuin teruglopen richting de bek die al hoog stond. Terwijl die in eerste instantie natuurlijk de as bewaakte. Ja, en dan vraag ik me ook wel eens af, is het niet veel simpeler, ook voor veel spelers? En ik snap dat het ook met fitheid te maken heeft, want op een gegeven moment, ook gisteren of eergisteren voor de luisteraars, zat Gods er op een bepaald moment ook helemaal doorheen. Hè? Maar het is toch veel simpeler om gewoon vooruit te lopen. Het is ook veel meer, je krijgt de arena erachter, je wil gewoon die druk erop. En dat, nou ja, ik heb het gevoel dat je daar veel meer baat bij hebt. En ik hoop dat hij dat blijft doen voor de komende periodes. In plaats van dat hij het weer terugpakt bij naar 5-4-1. Anders zie ik het somber in, eerlijk gezegd.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. We zullen de link van naar die aflevering Pijltjes en Pionnetjes even in de beschrijving zetten. Sowieso een interessante ontwikkeling die Gods natuurlijk doormaakt. Kenneth Taylor viel dus positief op. Waren er nog meer uitblinkers, jongens?
Hato vond ik een redelijk goed spelen, denk ik. Ik vond Robbie maakte een goed doelpunt. Vond ik wel een beetje slordig. Over het algemeen. Ik had ook weer moeite af en toe met die bal, die ruzie. Een beetje voor zijn goede periode. Dus hij was niet helemaal fit, scherp. Daar zal het denk ik aan liggen. Maar verder allemaal niet echt heel bijzonder, vond ik het.
Maar ook daarbij,
niet
Bart.
Ook
daarbij, Bart. Over Robby. Die wordt dan de eerste helft, ziet het er niet uit. Omdat hij ook totaal natuurlijk niet geholpen wordt. En de tweede helft ziet het er, vind ik, al een stuk beter uit. Is het moment dat, het penalty moment wat het uiteindelijk niet was. En nog een aantal keer dat hij in de bal kwam om hem aan te nemen. Telen eronder. En het ziet er zoveel logischer uit allemaal. Dus ja, je kan het ook te moeilijk maken soms.
Bobby, hè. Er wordt vooraf, zegt John van het Schip, dat hij 45 minuten kan spelen. Volgens de medische staf. En dan vervolgens wordt dat genegeerd. Speelt hij uiteindelijk 70 minuten? Wat vinden jullie daarvan? Ik vind dat best wel kwalijk eigenlijk.
Ja, kijk, voor die jongen, het EK staat op het spel met blessures. Dus dat in eerste instantie. En voor Ajax, ja kijk, je hebt natuurlijk op papier nu vier kleinere tegenstanders. Ja, in hoeverre je dat nog mag zeggen dit seizoen. Kijk, Bobby speelde niet geweldig die eerste helft. Dan denk ik, dan had je hem ook voor Akpom gewoon kunnen wisselen. Of voor Rijkhoff. Dat had ik helemaal niet gek gevonden. Jij neemt dan een risico, waarvoor? Voor die vier potjes die we nog hebben.
Maar niet per se voor het EK ook, toch? Gewoon ook voor zo'n jongen zelf. Die wil natuurlijk altijd spelen. En dat snap ik. Maar je bent er toch ook als trainer om je spelers in bescherming te nemen. En het is natuurlijk ook al eerder een keer met Branko van de Bomen gebeurd. En John van Schip zegt dan zelf van, soms neem je een risico. Want deze wedstrijd was ontzettend belangrijk. Gelukkig heeft Brian het op een goede manier kunnen invullen met die goal. Maar heel eerlijk, ik vind dat kwalijk. En ik vind dat niet met elkaar.
Kijk, achteraf is het een koene kont kijken. Hij heeft natuurlijk een goede keuze gemaakt. Want anders waren die doelpunten ook uiteindelijk gewoon niet gevallen. Maar het is een beetje dubbel. Ik zit er een beetje dubbel in die zin. Ergens had ik het niet gedaan. Want zo'n jongen, stelt er weer iets gebeurt, is seizoen voorbij. En dan kun je hem helemaal niet meer gebruiken. Terwijl je hem tegen die tegenstanders die we nog hebben best goed kunnen gebruiken. En van de andere kant denk ik ook, had gewoon Akpom erin gezet met de rust, dan
was geen probleem. Ze kunnen tegenwoordig met zo'n tablet ook precies zien, volgens mij, of iemand een beetje in het rood is gekomen. Hè? Dus ik zou daar ook niet blind op staren, maar mogelijk is dat een motivatie gegeven. Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik ben blij dat hij in ieder geval die goal gemaakt heeft.
Ja.
We gaan even naar de stand kijken. Hebben we een paar weken niet gedaan. Maar ja, we mogen toch blij zijn. We zijn weer op die vijfde plek. Ajax met 48 punten. 1 punt voor op NEC. Daarna FC Utrecht met 45. En Go Eagles met 42 punten. Dan hebben we nog 4 duels te gaan. Excelsior thuis, FC Volendam uit, Almere City thuis en Vitesse uit. Ja, dan is aankomende zondag de bekerfinale. En dan zit jij vol spanning achter de televisie, hè, Kev?
Nee, ik ga niet kijken, denk ik, nee. Maar ik weet je, ik hoor het wel. Ik hoop van harte dat Ajax Europees voetbal haalt. En ja, het liefst wil je niet afhankelijk zijn van anderen. Maar in dit geval is dat dan wel zo, ja. Ik ga altijd nog voor het hoogst haalbare voor Ajax, weet je. En als dat dan is, doordat Feyenoord de beker wint, dan is dat dan maar zo. Maar ik hoop gewoon het beste voor Ajax. Dat is het eigenlijk.
Ja. Bart, hoe ga jij kijken? Want jij woont natuurlijk in de Contraille.
Ik woon in de Contraille. Ja, of ik ga kijken, weet ik niet. Als ik niks te doen heb, dan ga ik kijken. Zo simpel is het. Ja, ja, dat is eigenlijk ook. Ja, ik ga er niet voor thuis blijven. Zo nee. Eerlijk ben ik ook.
Maar we mogen stellen, hè, want los van of we wel of niet kijken. Het is ontzettend belangrijk voor Ajax dat die vijfde plek recht geeft op Europees voetbal.
Dat sowieso.
Het zou ook voor ons als supporters ontzettend lekker zijn als die play-offs worden overgeslagen.
Nee, dat sowieso. En ik hoorde vandaag, dat vond ik wel weer stuitend, dat er rekening gehouden wordt met die vierde plek. Omdat er het programma
ja,
van AZ.
Dat gek.
Maar dan denk ik ook, ja jongens, is dat 7 punten achter maar 4 partijtjes. En in de huidige vorm.
Ja,
ja, kijk, alles kan. Als je kijkt naar de punten kan het. Maar ik zou er geen rekening mee houden. Die vijfde plek is heilig. Als je die haalt, prima. En Feyenoord in de beker, dat de Ajax Europa League erin kan. Prima joh.
Overigens is dat stadion dossier voor eventuele play-offs nog steeds wel een pain in the ass bij Ajax. Hè? Want ik hoorde dat ze op de achtergrond inmiddels echt bij elke eredivisieclub hebben aangeklopt. Of ze alsjeblieft daar mogen voetballen. Dan is de toekomst ook een optie. Maar er is ook een optie dat die wordt afgekeurd. Maar dan zou je weer kunnen zeggen van waarom zou de toekomst worden afgekeurd. En kan jong Ajax daar wel Europees of KKD spelen. Maar ja...
Ja,
blijft een beetje. Idee. Zou je niet gewoon zeggen, want die wedstrijden of die play-offs gaan dus over één wedstrijd.
Ja.
Dat je gewoon het thuisvoordeel weggeeft. Dat je zegt
ja,
van
dat
ja.
Zal dan, ja. Dat moet dan, denk ik. Ik was gisteren, ik hoorde Jan die corrigeerde mij, maar ik was ook verbaasd dat dat één wedstrijd. Ik ben niet zo verdiept in die play-offs. Want als Ajax ziet, heb je daar niet zoveel rekening mee te houden, natuurlijk.
Nee.
Hè? Maar ja, dat blijkt nu over één wedstrijd te gaan. Ja, dat is toch een andere koek. En ik neem maar dat Ajax als zesde zouden eindigen, dan heb je 2 thuiswedstrijden volgens mij.
Ja.
Dus, maar goed, ook dat heeft geen garantie trouwens, hoor.
Nee.
Even... Nee. Olympisch Stadion, is dat geen optie trouwens?
Nee,
geen idee. Geen idee.
Want inmiddels zijn ze al aan het lobbyen van Emmen tot Waalwijk. Dus ze zullen wel, de nood zal hoog zijn. Hey, de RVC Oud Comeback Cruise staat er hier in mijn draaiboek. Een paar uur voor de wedstrijd kwam het nieuws natuurlijk naar buiten dat commissarissen Annette Mosman, Kees van Oefelen en Georgette Sliek zijn opgestapt. Wat betekende dat nieuws voor Ajax, Bart?
Ik denk sentimentele waarde. Dus op de emotie voornamelijk, omdat het op de korte termijn weinig oplost. Het is meer zeg maar een afscheid nemen van oud zeer, van verkeerde keuzes uit het verleden. Maar ik snapte de euforische stemming ergens niet zo goed. Ook omdat je er misschien vanuit het verleden gezien wel. Hè, dat zijn mensen die beslissingen mede hebben genomen die slecht zijn uitgepakt. Dus daar snap ik het nog wel van. Alleen, het heeft met Kroes niks te maken. Sterker nog, dit zijn de eerste 3 RVC-leden die er waren toen Kroes werd aangesteld. Ja, en dan moeten nieuwe RVC-leden gevonden worden. Die ook weer door de huidige RVC-leden voorgesteld mogen worden. Nou, dan kan de bestuursraad met de leden dan weer over stemmen. Daar gaat weer tijd overheen. Dat is natuurlijk niet zo, hè? Vind ze maar eens. Wie wil er nu nog instappen? Dat is ook nog een goede vraag, denk ik. Dus ja, op de korte termijn schiet je er niks mee op. En daarom snap ik de euforie ook niet zo. Ik snap, nogmaals, het sentiment van het verleden en de nieuwe wind en terecht, hè. Ik vind het heel terecht dat ze, dat ze aangepakt worden in dat opzicht. Maar jij hebt er niks aan nu.
Nee. Gelukkig was er in de rest van het stadion nog genoeg te zien. Want vooral Michael van Praag moest het daar ontgelden. Ook een groot spandoek voor Alex Kroes. Hoe heb je daarnaar gekeken, Kev?
Nou ja, ik sta daar volledig achter. En met mij natuurlijk, ik denk de meeste supporters aan de onderkant. Aan de zijkant komt ook ineens alle wind van journalisten en zelfs Jorien van der Herik. En aan de bovenkant, dus de bestuursraad en de leden, die zijn ook vrijwel eensgezind. Dus ja, het verbaast me eigenlijk dat iemand zo stug kan blijven zitten en op die leeftijd. Maar goed, steeds meer komt natuurlijk wel naar voren dat het ja, alles riekt naar de spreekwoordelijke stok waarmee geslagen is. En dat er in ieder geval niet gekeken is naar er is eigenlijk gekeken naar beperkingen en niet naar mogelijkheden en om Kroes te behouden. Dus,
het was wel lekker om hem te wippen.
Ja, precies. En waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En ik praat daarin niks goed. En er is een fout gemaakt. Dat heeft hij zelf ook erkend. Alleen er wordt inmiddels niet meer gekeken naar wie de fout heeft gemaakt, maar naar de strafbepaling. En hoe kun je. En daarin kon ik me volledig vinden in de woorden van Van der Herik bij Goedemorgen Eredivisie. Hij geeft aan hoe hij het had ingevuld op dat moment. En dat was zoveel mogelijk proberen te onderzoeken naar hoe je de schade kan beperken. Hè? En, ja. Alles behalve
damage
dat is gedaan.
Control.
Ja, precies. En hoe langer het geleden is en hoe meer er naar boven komt, hoe verbazingwekkender dat interview gelijk was na de buitenfunctiestelling van Praag. Van ja, de rancune droop er eigenlijk vanaf. Hè? Dus daar werd, hij ontkende het wel, maar ik geloof er geen snars van, eerlijk gezegd. Dus in die zin, ja, ik zie niet zo heel goed hoe dat tussen die twee zo snel goed kan komen. Dus voor mij is er dan maar één ding. Dat ik hoop, ja, we zijn een koers ingegaan. En dat is met Kroes. En die is voor mij heel belangrijk. En natuurlijk moet hij zich nog aan alle kanten bewijzen. Het is wel een koers waar ik op dit moment in geloof. En ja, ik denk dat je nogmaals moet onderzoeken naar hoe je zo goed mogelijk hem toch weer op zijn plek en via een andere manier betrokken kan laten zijn, zeg maar. En de manier waarop daarmee om is gegaan is in mijn ogen en niet alleen in mijn ogen totaal verkeerd. Dus
ook nog wat heel belangrijk is, wat ik een heel goed argument vind. Kijk, uiteindelijk er is iets strafbaars gedaan. Daar kan niemand omheen. Alleen handelen met voorkennis, dat doe je over het algemeen als je dat doet om financieel gewin te hebben. En ja, flink ook.
Het gaat om het
overmerk. In dit geval gaat het om een Ajax aandeel, wat een poep en een scheet kost en waar je niet veel geld mee verdient. En zeker niet iemand, als je stelt dat hij een ton mee kan verdienen. Ja, hij heeft er volgens mij 15 miljoen op de bank staan. Ja, daar doe je het dan niet voor. Dus ja, dat precies. Argument kan van tafel. En dat vind ik wel een heel belangrijke verzachtende omstandigheid. Laat ik het dan zo zeggen.
Uiteindelijk, hè, voor een rechter is dat natuurlijk niet belangrijk.
Nee, absoluut
maar
niet.
Maar ik snap het
voor het sentiment, vind ik het wel een verschil.
Met je eens.
Is het oogmerk niet belangrijk in deze? Is handelen met voorkennis, gaat het ook niet om het oogmerk? Dat vraag ik mij dus af. En kennelijk wordt er vanuit bovenaf, vanuit de bestuursraad, daar zitten geen domme mensen.
Nee.
Wordt er echt wel naar gekeken dat daar op een andere manier mee om had kunnen gaan, zeg maar.
Zeker.
Maar dat had ook gekund. En ik bedoel, ze hadden ook kunnen zeggen dat je hem zou schorsen en dat het AMF onderzoek zou gaan doen, et cetera. Maar inmiddels wordt er bijvoorbeeld door Arno Vermeulen bij Studio Voetbal gesproken van een guerrilla-oorlog tussen Michael van Praag en Kroes. Hoe kijk jij daarnaar, Bart? Wat vind jij dat er nu zou moeten gebeuren?
Ja, ik denk dat je. Ja, dat is weer het punt waar we de hele tijd over hebben. Je hoort en je voelt gewoon dat Kroes
draagvlak heeft.
Ja, die heeft de manschappen paraat. Ik bedoel, de supporters staan erachter. Volgens mij ook nog eensgezind. Ik kan zelf een niet-zeggend polletje hebben. 3500 mensen op een stem. Maar ja, 80% zegt dan terughalen. Ik denk dat het ook het algemene
gevoel is. De Maurice de Hond onder de Ajax-supporters.
Dacht dat ik dat was.
Precies, wij zijn van de polletjes. Nee, maar het zegt wel iets, weet je wel. Het zegt wel een bepaalde richting. En je ziet het overal terug. Er zijn verschillende andere mensen van de pers die dat hebben onderzocht. Maar dat is gewoon een heel groot draagvlak. En ook binnen de club op posities. Hè, je voelt en proeft ook binnen de club steeds meer mensen die vinden en denken dat er een weg terug is. Of een weg terug moet zijn. De leden, de bestuursraad, maar zeker ook op de werkvloer. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. En kijk, iemand gaat wieberen. Of Van Praag of Kroes. Uiteindelijk.
Ja.
Want die gaan niet samen door. Dat lijkt me geheel onmogelijk. Ik zou als ik Van Praag was toch ook niet heel doof willen blijven voor alle geluiden die je hoort.
Nee, maar dat is toch eigenlijk ongekend, Bart. Die man is richting de 80. Je zou zeggen, ga lekker bridgen. Wat ik net zei, weet je, het geluid komt van onderaf. Dan heb ik het over de support. Het geluid komt van bovenaf, van de leden.
Ja.
Het geluid komt van opzij. Ik denk zelfs misschien vanuit een hoek waarvan hij het zelf niet eens had verwacht. Hè? Dus ja, op een gegeven moment kan je daar toch niet meer doof zijn. Is het dan ego of zit je er voor Ajax? En dat moet je wel jezelf hardop afvragen, denk ik.
En ik denk
maar goed, we gaan het meemaken.
Ik denk dat hij het meest is geschrokken, niet eens van wat er in het stadion gebeurt en ook geen eens van wat er vanuit de bestuursraad en zo komt. Maar wat je ook proeft, dat hij het meest schrikt van de mensen binnen Ajax. Gewoon die werkzaam zijn voor Ajax. Want daar is het ook in veel geledingen zeggen mensen ook dat ze de koers kroes eigenlijk zouden willen varen. En
ja,
dat...
directioneel niveau bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar hoor je ook alleen maar goede geluiden. Dus... daarom zeg ik, het draagvlak is gigantisch voor hem.
Maar en ik denk, opvallend ja. is wel, wij zeggen hier vorige week in deze podcast, er is eigenlijk geen weg terug meer. Het is heel erg jammer wat er gebeurd is. Het is balen, maar Ajax moet door. Want dat waren toen een beetje de geluiden van, ja, het had anders gekund, maar een weg terug is er niet meer. Hoe kan
misschien
het dan
toch
zijn dat nu een week later, welke weg is er terug? Van Praag blind en Van Wijk weg. En dan...
Kijk, er zullen vast wel mensen zijn die daarvoor geleerd hebben, die daar ook ideeën bij hebben. Anders gaat het niet zo hardnekkig van bovenaf. Ik weet niet hoe makkelijk het gaat. Kun je hem in een adviserende rol behouden? Kun je hem ontslaan en een TD maken? Wat in eerste instantie natuurlijk al het idee was. Ja, ik ben daar niet de creatiefste in. Alleen mensen die daarvoor doorgeleerd hebben, die hebben er kennelijk andere ideeën over. Dus ja, anders was het geluid ook niet zo hard geweest. En ja, de fout is natuurlijk in eerste instantie al gemaakt door hem... Ja, om hier mee, op deze manier zo mee om te gaan, zeg maar.
Ja, en het is ook wel bijzonder. Als je kijkt hoe dit nu loopt ook. Hè, dat eigenlijk is het is een vergrijp, maar het is dermate klein en onschuldig, heb ik het gevoel. Dat er wel heel rigoureus is ingrepen. En dat na een week zo erover te hebben gedacht. En mensen die erover hebben. En je ziet het draagvlak. Dan denk je van ja, is toch anders. Overigens, om daarop aan te haken. Kelvin de Lange werd genoemd als nu de nieuwe man, hè, voor technische zaken. Dat hij zou doorpromoveren. En dat er dan een nieuwe hoofdscouting komt. Het is natuurlijk ook teken aan de wand dat daar nog geen persbericht over gekomen is. En ik denk dat dat ook de reden is dat men binnen de organisatie nog steeds die escape voelt over Kroes, dat die eventueel terug zou kunnen komen. Want als Kroes terugkomt, heeft dat ook meteen consequenties voor de rol van Kelvin de Lang. Want ik kan me niet voorstellen dat Kroes dan zegt, nee, doe Kelvin de Lang maar die functie, want hij was al bezig met Vivel. Dus die lijnen zullen dan ook hersteld worden. Ik denk dat dat ook de reden is dat dit nog een beetje zo onofficieel is.
Hey, ik vind het wel interessant, hè? Want ik ben het helemaal met je eens, Bart. Maar als je dan naar die rol van Alex Kroes kijkt... en Kev, jij zegt bijvoorbeeld van, nou ja, een adviserende rol of technisch directeur. Ik heb zoiets van, als hij hier niet voor dusdanig gestraft hoeft te worden, dan is er maar één rol die jij kan vervullen bij Ajax en zal moeten vervullen. En dat is gewoon die van algemeen directeur,
ja,
toch?
100%.
Ja, goed. Dat zou idealiter zijn. Maar ja, als dat niet kan, dan moet je natuurlijk gaan zoeken naar een manier waarop dat dan wel kan, zeg maar. Ja, wat dat dan is, dat weet ik ook niet. Alleen dat Ajax er enorm bij gebaat is om op die manier... Hè? Nee, maar dat Ajax er enorm bij gebaat is om op die voet verder te gaan. Ja, dat staat wel vast. Want de tijd begint te dringen. Hè? En ook, kijk, ik spreek ook wel eens een jeugdspeler. En die zegt ook tegen mij, ja, ik weet precies hoe het er voor mij voor staat nu naar volgend seizoen toe. En dat is via zaakwaarnemer naar hem toe gecommuniceerd. Ja, nu hij wegvalt, komt er toch weer een stuk onzekerheid naar boven. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor hem, maar dat geldt voor alle gelederen binnen de club. Dat geldt voor het mogelijk aanstellen van een nieuwe trainer, voor mogelijk spelers waar ze al mee bezig waren.
Ja, tuurlijk.
Laat staan welk profiel spelers of welke manier we gaan spelen, et cetera. Dus er is zoveel onzekerheid. Dus ja, ik snap wel, je moet niet in paniek handelen, alleen... het zag er gewoon heel goed uit. En toen kwam dit, ja, laat ik zeggen, doms ertussen. Ja, dan moet je inderdaad, zoals Van der Herik zei, zo snel mogelijk zoeken naar de beste manier om ermee...
Maar dat is het probleem ook, Kevin. Hè? De tijd zit niet aan onze zijde, zeg maar, wat dat betreft. Dat is het grote probleem. Nee. Wat jij net opzomt is volledig waar. Dan lopen zoveel zaken die connectie hebben met Kroes, of hè, die nu wegvallen doordat Kroes niet meer er is. Wil je iets van herstel? Want je wil ook niet nu allerlei dingen gaan doen en over een maand koers terugzetten, terwijl er allerlei dingen al in gang zijn gezet. Maar je wil ook niet nu dingen gaan doorpakken, omdat je misschien denkt, nou, over een maand zit hij er misschien weer. Dus je zit nu wel weer in een vacuüm. De snelheid is wel geboden, want je, voor volgend seizoen wordt dit nu alweer een gigantisch probleem.
Ja. We gaan het zo weer over het voetbal hebben. Maar we kunnen inmiddels wel stellen, hè, als ik jullie zo de afgelopen 12 minuten een beetje aan het woord heb gehoord. Nou ja, ik denk, ik kan niet anders dan aannemen dat Alex Kroes als vaste Ajax supporter ook gewoon luistert naar de Pantelitsch podcast. Dan kan ik wel vanaf hier zeggen, de Pantelitsch podcast staat achter Alex Kroes en we hopen je snel terug te zien. Dan even nog BNR, Jaap de Groot. Zal die nog een appeltje te schillen hebben met
dat
Michael?
Dat idee
van
had ik wel, ja.
Ik
had het idee dat Jaap dacht van, nou, Michael die ligt al half dood langs de weg, zeg maar. Die ga ik nog even een paar trappen nageven. Ja, dat was wel, dat was wel echt nog een appeltje te schillen, ja. Maar je ziet nu ook, dat is wel het mooie. Het verhaal gaat van Praag heeft een appeltje te schillen met Kroes en gebruikt daardoor een stok om mee te slaan. Maar nu gaan allerlei andere mensen die nog stokken over van Praag hadden, ook daar weer mee slaan. Dus ja, het is wel entertainment.
Ja, BNR meldde maandag liever dat niet, hoor, Michael van Praag ook ten tijde van zijn bondsvoorzitterschap van de KNVB zijn 100 aandelen niet opgegeven heeft. Vind ik wel mooi, hè? De quote kwam natuurlijk met best wel een scoop. En dit soort dingetjes zijn natuurlijk, kan je hierin duiken. En dat wordt heel groots gebracht. Ja. Maar dat wordt dan inderdaad een klein beetje als een afrekening gedaan. Nou ja, de KNVB reageerde, wij doen geen uitspraak over oud-voorzitters. En dat snapte ik dan ook wel weer vanuit de KNVB. Want net als dat je helemaal in dat verleden van Kroes gaat graven, is dat ook bij Van Praag natuurlijk een beetje.
En dat is ook dat is het probleem. Ja. Nee, maar dat is ook het probleem. Kijk, stel dat er zo'n schandaaltje gevonden wordt, dan moet je dus ook weer hopen dat Van Praag zelf zijn consequenties gaat trekken. Net zoals die drie die nu eerder zijn opgestapt. Want
hij
anders
gaat het
schiet
niet
je
doen.
Er ook weer geen reet mee op. Dat is namelijk het probleem. Als hij stoïcijns blijft zitten, blijf je in dit vacuüm zitten voorlopig. En dat maakt het allemaal zo cru. Dus als hij niet, zeg maar, hè, waar Kevin vorige week een beroep op deed, in de spiegel gaat kijken en denkt van, hé, er staan nu zoveel mensen niet achter mij, maar achter Alex Kroes. En ik word van alle kanten aangevallen. Moet ik niet in het belang van Ajax zeggen, oké, ik stap nou opzij. Nou, vorige keer hebben we er al om gevraagd. Ik zou het zeggen, Michael, tel je zegenen. Want ja, dit is gewoon weer aan.
Stel nou dat het niet de spreekwoordelijke stok was om mee te slaan en dat hij volledig overtuigd is van zijn gelijk. Dan nog moet hij ook inzien dat het draagvlak voor hem volledig weg is. En dan ga je je afvragen, joh, je bent nou bijna 80. Moet je niet lekker gaan bridgen als je voor Ajax bent?
Helemaal eens. Nee, maar dat is het punt. Dus, kijk, ik ga ervan uit van nog steeds van het goede van de mens. Stel dat hij geen stok heeft om mee te slaan, maar gewoon echt vindt. Hij heeft een blunder gemaakt, Alex Kroes. En dat vind ik gewoon ethisch niet verantwoord dat hij dan op zo'n positie bij Ajax komt. Stel dat het is. Dan zal hij nu ook denken van ja, oké, Kroes terug voor Ajax. Maar dan gaat het tegen mijn ethiek in, persoonlijk. En dan stop ik ermee. Dat zou kunnen. Ja, maar dan moet hij het ook weer zelf doen. En ja, ik zie dat de beste man niet doen wat Lars zegt.
De druk moet dan wel heel hoog worden. Want nou ja, ik zag gisteren het AD koppen. Charmante Michael van Praag. Ik vroeg het ook even op Twitter. Vinden mensen Michael van Praag charmant? Dat vind ik namelijk helemaal niet. Ik vind hem vooral heel erg pedant. Hij is ooit een keer langsgekomen in een podcast vanaf de tribune die ik destijds nog maakte. En nou ja, het is helemaal niet meer. Het is geen hele grote voetballiefhebber of liefhebber van het spel. Het is vooral van de macht en de bureaucratie en dat soort dingen. En ja, echte hij zal bestuurder vast de beste bedoelingen hebben, maar die pakken op dit moment voor Ajax wel heel slecht uit. We gaan weer heel even terug naar het voetbal. We gaan naar de geruchtjes. Miranda, Real Betis, wat is daarvan waar, Bart?
Ja, dat berichtje, dat zijpelde door. Die staat wel bij Ajax op een lijstje voor linksbacks. Ajax heeft allerlei lijstjes, zoals dat zo mooi heet. Waar alle 5 namen op staan, geloof ik, per positie. En Miranda is 1 van de namen die op het linksbacklijstje staat.
Transfervrij, hè, geloof ik.
Is transfervrij. En wat wij begrepen, is hij niet optie nummer 1. Ik ken hem onvoldoende, Kevin. Ik ken hem onvoldoende.
Okay. Nou, weet je waar het mij om gaat? Ik hoop dat ze nu ook al, hè, met een beoogd trainer, wordt eigenlijk gesproken worden van wat voor manier gaan wij spelen. En En aan de hand daarvan moet je gaan kijken wat voor backside et cetera je wil gaan gebruiken. Dus ik snap dat ze niet stilzitten, dat ze aan het scout zijn en dat er lijstjes worden gemaakt. Maar ja, goed, alles vind ik valt of staat daar ook wel mee.
Ja,
maar goed.
Dus die staat wel op de lijst, maar volgens mij niet de eerste optie, wat ik begreep. Dus en het grappige is, ze zijn heel erg druk bezig in Zuid-Europa. Alle geruchtjes die komen wel een beetje uit die hoek. En dat is niet voor niets heel raar, denk ik. Want ja, Calvin de Lang had Europa als gebied toen hij voor de Citigroup werkte. Dus ja, enigszins is dat logisch. Traoré hebben ze ook bekeken. Stond ook op de lijst. De oude Bertrand Traoré wel te staan. Maar die maakte een hele matige indruk.
Bart, ja, even 9 minuten, toch?
Sorry?
Hoe wij hem beoordelen, heb ik geen idee. Of hoe zij hem beoordelen, heb ik geen idee van. Maar wij hebben hem natuurlijk wel uitvoerig bekeken. Een jaar of, wat is het inmiddels? 7 geleden. Ja. En het is wel een speler met een heerlijk stijltje. Alleen, ik zei ook op X vandaag nog van, ik heb me ook bijzonder vaak geërgerd aan hem. En dat vergeet je dan snel. Ja. Hè? Dat hij bij Excelsior uit niet zoveel zin had om de echt arbeid in te gooien. En diepgaand moet je ook niet van hem verwachten. Maar ook daarbij weer. Als je een trainer hebt die verlangt van zijn buitenspelers dat die constant diep gaan. Ja, dan heb je niet iets aan Traoré. Tenzij, ja, misschien moeten ze hem in de spits gebruiken. Ik heb geen idee. Maar ik ben wel heel benieuwd of dat dan iets is wat je verder brengt.
Ja, dus Ajax is druk bezig en dat is logisch, maar ik verwacht geen aankopen voorlopig. Inderdaad om de reden dat je de trainer moet afwachten en je weet niet wat voor spel je gaat spelen. Althans, daar ga ik even uit. Of ze willen bij Ajax een bepaalde stijl hebben en daar een trainer op gaan zoeken, dat zou kunnen. Het is afwachten. In dat opzicht is het ook interessant, maar misschien ga ik nu het draaiboek door de war gooien met Dave Vos bijvoorbeeld. He, waar het verhaal van ging vandaag in de Telegraaf, dat hij veldtrainer bij Ajax 1 gaat worden. Kijk, dat Dave Vos bij Ajax 1 assistent zou worden, dat was al min of meer bekend. Alleen hij wilde pas toezeggen zodra de trainer bekend was. Dus stel dat hij het gaat doen en het toe heeft gezegd, dat zou betekenen inherent dat hij de trainer weet die gaat komen.
Ja. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. En ik zou me ook niet kunnen voorstellen dat hij iets toezegt zonder dat je weet onder wie je gaat werken.
Nee, dus, dat lijkt mij ook niet.
En ik hoop en ik denk ook dat Alex Kroes, Marijn Beuker, Calvin de Lang de afgelopen maanden echt al wel bezig zijn geweest met allerlei namen, gesprekken gevoerd. Dus het zou ook niet heel gek zijn als er een trainer wel instapt, ook al is Alex Kroes nu weg. Want ja, Marijn Beuker zal ongetwijfeld op dezelfde route doorgaan als dat ze besproken hebben. En ik snap de beweegredenen van Potter, hè, wat eerder naar buiten kwam, van ja, als Alex Kroes er niet is, waar stap je dan in? Maar ze vast genoeg trainers zijn die dat alsnog wel doen. Hey, even beleidsmatig een dingetje ook. Huurspelers. Ajax verhuurt er nogal wat. Mikko Tatsen, Conceição, Sanchez, Juri Baas, Naty Unuvar, Rasmussen en Owen Wijndal. Die is ook nog in bezit van Ajax. Ja. Nu maakt Mikko Tatsen best wel indruk daar weer bij FC Met. 7 goals en 2 assists in 12 wedstrijden sinds zijn terugkeer. En hij zei tegen Prime Video, de Franstaligen wel te verstaan. Ik miste het scoren, het in vervoering brengen van de supporters. Dat heb ik gemist tijdens mijn moeilijke tijd bij Ajax. En gaf daarna ook aan niks meer van Ajax te hebben gehoord. En dan denk ik van, hey, wij hebben in Michel Kreek een fantastische loonmanager. Wat is die aan het doen?
Nou, die werkt maar 2 dagen in de week voor Ajax, om mee te beginnen. Dus dat is wel het probleem. Hij is een part-timertje en die doet alleen de jonge spelers en jeugdspelers. Oh. En die heeft daar blijkbaar geen tijd voor. Je zou kunnen zeggen, Calvin de Lang kan dat dan doen. Maar ja, dat is ook de reden dat ze eigenlijk, wat je hoort, een hoofdscouting een nieuwe zijn aan het zoeken. Zodat de technisch manager, of dat dan Calvin de Lang wordt of straks misschien wel heel iemand anders, de tijd heeft om daar aandacht aan te besteden. Want het is natuurlijk heel schrijnend. Het is niet van gisteren, hè, want dit is bij Ajax altijd wel een ding geweest, hè? Dat de aandacht voor de spelers die er even niet toe doen, zeg maar.
Ja.
Maar ja, dat is ook de reden dat hij moet nu een dobbelrol vertolken, Calvin de Lang. Want als hoofdscouting zit je bij elk rapport, moet je controleren. En als technisch manager, dan krijg je gewoon adviezen, hè? Van, hey, we hebben iets gevonden. Dus daar zit heel veel tijdsverschil in, qua werk. En hopelijk kan hij het heel snel oppakken, want dit is gewoon wel schrijnend. Kijk, het begint natuurlijk al met het aantrekken van die gasten in een hotel en dat soort zaken. En dan worden ze verhuurd en dan hoor je ook niks. Ja, ik denk dan ook, als dat niet op orde is of op orde komt, dan kun je kopen wie je wilt. Buitenlandse jongens gaan dan een enorm probleem krijgen bij Ajax. Dus daar moet je echt iets mee gaan doen.
Het is toch ook wel een beetje, want je kan dit inderdaad bij een technisch manager of bij wie dan ook. Maar het is wel een kwestie van een telefoontje. En dan had Nico Tatse dit niet gezegd. Hè. En inderdaad, precies. Is het wel een terugkerend probleem. Want
je kunt het klein maken.
Er zijn ook jongens van Jong Ajax en jonge jongens geweest die verhuurd zijn vorig jaar en het jaar daarvoor, waar je dit ook al van terug hoorde. En dan neem je een loonmanager aan en volgens mij als jij 2 dagen in de week voor Ajax belt, en ik noem net die verhuurde jongens op, dan kan je ze ook allemaal wel even bellen 1 keer in de maand.
Ja, en 1 keer in de 4 weken even een Teams videocall, ja, dat moet niet zo moeilijk zijn. En dan bel je even een half uurtje en dan gewoon, hoe is het? Ja, ik bedoel, je hoeft het ook niet groter te maken. Je hoeft niet per se in het stadion uit eten en een weekend te blijven slapen. Je kunt ook gewoon een belletje doen, inderdaad. Ja. Het is het minste wat je kan doen.
Apart verhaal. Maar goed, ik hoop dat Ajax daar nu naar gaat kijken en zeker af en toe belt. Nu ben ik altijd wel een beetje geïnteresseerd in journalistieke meerwaarde. Ik kijk altijd wel wie de tegel wint voor het beste interview dat jaar. Wat denk jij, Kev? Gaat hij dit jaar naar de Telegraaf, naar Jeroen Holtrop? Want die stond opeens voor de deur bij Sven Michelin-Tat. Hoe heb je daar naar gekeken?
Ja, ik probeer het eerlijk gezegd een beetje te negeren en zoveel mogelijk wat de Telegraaf doet. Je ontkomt er niet aan, hè. En ik vind echt, laat er geen misverstand over bestaan, want misschien dacht dat hij begon zich nog in bochten te wringen van over 4 jaar zijn ze allemaal goed. Ja, daar hebben wij geen kloten aan. Ze zijn niet goed, de selectie is wat mij betreft verkeerd bij elkaar gesteld. We hebben er ook nog eens een keer een hele slechte trainer bovenop gezet. Dus daar is van alles misgegaan, alleen de manier waarop vind ik geen schoonheidsprijs verdienen, op z'n zachtst gezegd. En het past volgens mij volledig bij de Telegraaf. Dus moet je er heel veel woorden aan vuil maken?
Nee, helemaal niet veel. Maar ik ben normaliter ook van, laten we het gewoon niet bespreken. Want elk stukje aandacht is te veel. Maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Bart. Ik vond dit wel weer door een nieuwe ondergrens gaan of zo.
Ja, het is riooljournalistiek, vind ik het. Het is stijloos en het is ze bevestigen waar ze mee bezig zijn vanaf dag 1. Het was, die man moest gesloopt worden. Ongeacht even of wat hij goed of fout heeft gedaan. Maar die man die heeft nooit een eerlijke kans gehad. In ieder geval niet uit die hoek. En vanaf dag 1 was het de laptoptrainer, de Duitser. Ja, en dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. En die man in zijn privé gaat storen en dan ook nog geheime opnames maakt. Ja, is echt schandalig. Echt schandalig.
En los van Sven Michelin-Tat, er komen natuurlijk nu ook weer nieuwe mensen bij Ajax in dienst. Ja, straks krijg je misschien wel een buitenlandse trainer. En dan vinden ze het misschien bij de Telegraaf te veel moeite om dingetjes te ondertitelen na persconferenties. En dan denken ze van, hij verdient ook geen eerlijke kans. En we sabelen hem ook neer. En het is natuurlijk ook wel een beetje, dat is ook niet goed voor de club. Toch?
Nee. Maar ik vind, zullen we het hoofdstuk de Telegraaf afsluiten? Zeker. Want het heeft echt totaal geen meerwaarde. Ik zag Valentin en Driessen van de week ook weer van alles roepen. Ja, het is, dommigheid kent geen tijd.
Nee.
Iedere aandacht die eraan geeft is.
Ja, het is zeer vermoeiend en ze doen het bewust, want ze weten het. Wij hebben het er nu ook weer 5 minuten over. En dat is met iedereen. Want in principe kun je ze skippen als relevant Ajax-kanaal.
Ja. Helemaal eens. Dus wat dat betreft sluiten we dat af. Hebben we nog een tip aan van het schip voor komende 4 wedstrijden bijvoorbeeld? Of hoe die deze vrije week kan gaan invullen?
Wij doen trouwens niet meer aan het alfabetautomaat. Die is er helemaal uit.
Soms sluit je in podcast heel zachtjes wat de rubriekjes gaan. Nee, volgens mij waren de letters op. En in tijden van crisis was het ook af en toe, dan moest je opeens zo vrolijk gaan doen.
Ik vond het juist wel lekker een beetje uitzoomen naar tijden van weleer. Ja, dat lijkt me wel leuk. Maar over de tip aan van het schip. Ja, ik zou zeggen gewoon weer in ieder geval 4-3-3 spelen. Druk naar voren zetten en proberen op een zo logisch mogelijke manier van achteruit te voetballen. En dan loop je maar een keer in het mes, omdat het niet altijd even veel klopt of dat er wat gaten vallen. Maar ik heb liever dat. Dan dat je probeert voor je hok te hangen en je de tegenstanders veel te groot maakt.
Ik sluit me daar helemaal bij aan. Heb jij nog een andere tip, Bart? Of vind je dit wel goed zo?
Ik vind het wel goed zo. We hebben Sean veel tips gegeven en heeft er weinig mee gedaan. Dus ik geloof het wel.
vier potjes 4-3-3 moet lukken. Wat dat betreft houden we het hierbij. Kev, bedankt voor vandaag. Bart, bedankt voor vandaag.
Ja, jij ook.
Volgende week zijn we er uiteraard gewoon weer met een nieuwe reguliere Pantelitsch podcast. Laat vooral even weten in de reacties wat je er allemaal van vindt. Laat even 5 sterren achter op Spotify, want dat helpt ons enorm. En tot de volgende. Ciao.
De groeten.
Let's go Ajax.